Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in het programma De Rots in de Branding. Jullie hebben in de twee vorige uitzendingen kunnen luisteren naar de inhoud van de encycliek van Paus Paulus VI uit 1968, Humanae Vitae, over de wijze hoe christelijke echtparen in een verantwoord ouderschap aan geboorteregeling kunnen doen. En we overliepen de argumenten waarop Paus Paulus VI zich fundeerde. We hebben ook gepoogd om het zo goed en overzichtelijk weer te geven voor de radio, maar vooral dat de essentie ervan goed tot uiting kwam. En ik werd daarbij bijgestaan door de goede medewerking van Marie-Christine van Horik, die verschillende passages voorlas uit deze encycliek, en door de heer Pierre Hernalsteen, al vele jaren algemeen coördinator van de vereniging NFP Vlaanderen. En Pierre en zijn vrouw Annemie zitten hier bij mij in de studio, allebei hartelijk welgekomen. Dit interview gaan we indelen in twee delen. Voor het eerste, korter deel, wou ik toch nog enkele nabeschouwingen op tafel gooien over deze encycliek. En in een tweede deel stel ik voor heel concreet dat u aan onze luisteraars een woordje vertelt over deze alternatieve natuurlijke methode om aan geboorteregeling te doen, die beantwoordt aan wat vermeld staat in deze encycliek. Beste Pierre en Annemie, ik zou willen blijven stilstaan bij hetgeen Paulus VI schrijft in zijn encycliek. En ik lees even deze passage. Het valt te voorzien dat deze traditionele leer wellicht niet door allen gemakkelijk zal worden aanvaard. En inderdaad, deze encycliek werd, ja, ik mag het wel zo zeggen, grotendeels in de schuif gelegd en opgeborgen, ondanks de oproepen van de paus naar verschillende instanties, zoals de wetenschapsmensen, de gezinspastoraal, de medische wereld, de priesters en de bisschoppen. Ik herinner me trouwens een artikel in de Gazet van Antwerpen in de jaren 70, na 10 jaar Humanae Vitae, waarin journalist Jos Franks een artikel publiceerde met als hoofdding in de zin van Humanae Vitae, een mijlpaal voor de toekomst. Ik had hem nog niet zo lang geleden aan de telefoon. Wat heeft die man bakken kritiek gekregen vanuit zijn eigen redactie, maar ook uit kerkelijke kringen. Nu, we kunnen daar uren en uren over discussiëren, maar uiteindelijk, laat ons positief blijven, er waren ook positieve reacties of met de tijd positieve evoluties in de benadering van deze encycliek. Klopt dat?
Ja, klopt. Een aantal wetenschappers zijn daar inderdaad op ingegaan. Ik denk aan de dokters Billings in Australië, Rutser in Oostenrijk, Anna Flynn in Engeland. In Frankrijk ook, François en Michel Guy, met wie ik goed bevriend ben nog steeds. Professor Deuring en Freundel in Duitsland. Die zijn er dus samen allemaal wel in geslaagd om ook betrouwbare methodes te ontwikkelen. In Duitsland was dat onder impuls van kardinaal Jozef Ratzinger en Norbertijn Augustinus von Henkel-Donnersmarck dat wetenschappelijk onderzoek gestart is met fondsen van de Duitse Bondsrepubliek.
Dus Jozef Ratzinger, de latere paus? Ja, de latere paus,
inderdaad. Ja. Hè, dus die is daar toch al begin jaren 80 mee bezig geweest. Hè. Dus die wilde dat. De vraag eigenlijk, want dat zijn wetenschappers, hè? En de wetenschappelijke vraag was helder. Als Paulus VI fout was, moest dat kunnen aangetoond worden. En als hij juist was, dus ook. En dat hebben ze gedaan. Dat is de arbeidsgroepen NFP die dat gedaan heeft. En dus zij zijn onderzoek begonnen rond de haalbaarheid eigenlijk van natuurlijke geboorteregeling. En ik herinner mij eigenlijk ook begin jaren 90 een Oostenrijkse voorlichtingsbrochure waar gestart werd met de werking van de cyclus als eerste uitleg. En de eerste methodes waren de natuurlijke methoden. Want daarstraks sprak je over het natuurlijk alternatief, maar eigenlijk zijn alle kunstmatige middelen de alternatieven. Het natuurlijke is evident, het eerste waar je zou moeten kunnen aan denken. Ja. En zo werd dat daar in die Oostenrijkse brochure nog behandeld. En daarna pas de anticonceptiva. En dichter bij ons dan, in België, heb je gynaecoloog dokter André de Vos uit Brugge, die in de vroege jaren 60 in Leuven en Chicago gynaecologie had gestudeerd. En toen hij terug in België kwam, de pil voorschreef, tot hij zich realiseerde dat zijn patiënten steeds meer met klachten kwamen. En hij kwam dan stilaan tot inzicht, dankzij een vriend van de familie, de onlangs overleden Brugse kanuniek Paul de Puit, die hem in contact bracht met de eerste gynaecologe, dokter Anna Flynn. Eigenlijk komt dat eenvoudig weg, omdat kanuniek de Puit was rector van het Engels klooster in Brugge. Ah, ja. En Anna Flynn, ja, die kwam daar ook regelmatig als vanuit Engeland, hè, omdat ze ook in Engeland werkte. En zo kenden die elkaar. Ja. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de stichter van Poverello, de seksuoloog dokter Jan Vermeijre, die jarenlang voor de Bond van Grote Gezinnen voordrachten gaf over anticonceptie, tot zijn bekering in 1976. Ja. En ik heb het geluk gehad hem kort voor zijn dood in zijn huis in de Ardennen te ontmoeten. En ik vertelde hem onder andere dat ik ook met dokter De Vos samenwerkte. Maar die man die zei van, wauw, dat is geweldig, dat moet je verder doen, want die natuurlijke methode, daar gaat het om. Hij had zich vergist destijds met de verspreiding van anticonceptie. En intussen stel ik vast dat niet alleen de encycliek Amoris Laetitia herhaaldelijk de Humanae Vitae aanhaalt.
Dus de encycliek van Paus Franciscus.
Van Paus Franciscus, hè? Ja. Dus ja, hij heeft trouwens ook Paulus VI heilig verklaard in die context van de synodes van het gezin. Dus ja. Nee, voor mij is het doek helemaal niet over Humanae Vitae gevallen. Integendeel, het blijkt steeds meer een mijlpaal, een richtingwijzer voor onze cultuur, om van de cultuur van de dood terug naar de cultuur van het leven open te stappen. En waar ze beleefd wordt, Humanae Vitae, bloeit ook het leven. En ik denk dan aan een aantal nieuwe gemeenschappen, als de nieuwe catechumenale weg, die ik zelf heb leren kennen, waar ik een aantal mensen van ken, die inderdaad die natuurlijke methodes gaan gebruiken, of de Emmanuel-gemeenschap. En dat zijn de bloeiende gemeenschappen. En ik stel alleen vast dat in Vlaanderen, in het katholieke Vlaanderen, toch dat we daar echt nog een stuk achter zijn. Die kentering zal komen, daar vertrouw ik op, ja, dat is hetgeen ik vaststel.
Ja, mooi. Nu, een persoon die we, ik heb het al aangehaald in de vorige uitzending, u ook met het telefonisch interview, een persoon die we zeker niet mogen vergeten is de heilige paus Johannes Paulus II, die toen bisschop, dus de toenmalige bisschop Wojtyla uit Polen, die trouwens door Paulus VI werd bijgevoegd in de commissie ter bestudering van deze problematiek, nadat Karel Wojtyla zelf in Krakau reeds een studiecommissie had opgericht, reeds voor het verschijnen van de encycliek. Nu, Pierre, je had me dat verteld in de telefoon in de eerste uitzending. Trouwens, voor mezelf en ook voor luisteraars die nadien reageerden, was dat een verrassing?
Ja, inderdaad. Historisch heb je dus het memorandum van Krakau dat vanuit de Poolse kerk een antwoord gaf op de vraag die in die encycliek eigenlijk gesteld werd. Maar er is later ook een uitgebreid antwoord gekomen op de vraag van de encycliek door de heilige Johannes Paulus in de theologie van het lichaam. De catecheses, de 130 catecheses die hij op woensdag van september 79 tot november 84. Dus er is een pauze geweest natuurlijk in 81, denk ik, naar aanleiding van de aanslag waardoor hij dus een aantal maanden buiten strijd was. Maar hij heeft die dus in die 5 jaar gegeven. En dat is eigenlijk een geweldig theologische onderbouwing van Humanae Vitae. Niet gemakkelijk om te lezen, dat geef ik toe, maar het is een ongelooflijk volledig en sterk werk. Trouwens, Hans Weichel, de biograaf van deze heilige paus, mag ik nu zeggen, heeft terechtgesteld dat het een tijdbom is die in de toekomst zal ontploffen en een nieuwe seksuele revolutie teweeg zal brengen. Een echte dan. En een seksuele revolutie die de man-vrouw relatie zal herstellen in haar waarheid. Waarheid met een hoofdletter.
Ja, dus dan zal journalist Jos Franks nog gelijk krijgen met zijn
Humani
Vitae als mijlpaal voor de toekomst. Nu, voor de luisteraars die zich willen verdiepen in deze materie, zal ik op het einde van deze uitzending enkele gegevens doorgeven, zoals trouwens over het boek in het Nederlands, Theologie van het Lichaam, met daarin ook dat bewuste memorandum van Krakau. Nu, jullie hebben daar straks toch de positieve reacties vermeld vanuit het katholieke milieu, maar eigenlijk kan je Humani Vitae, denk ik, toch als een universele boodschap beschouwen?
Ja, de encycliek was gericht tot alle mensen van goede wil. Dus ja, naast de christenen heb je de andersgelovigen die van goede wil zijn. Na het verschijnen van Humani Vitae heeft trouwens iemand de tekst van de encycliek neergeschreven naast citaten van Mahatma Gandhi, die toen nog heel bekend was, hè, een echte referentiepersoon in de jaren 60, 70, nog zeker. Nu zou je misschien, ik denk aan Nelson Mandela of zo denken, hè, zo'n ander persoon, want ja, die Gandhi is intussen al echt geschiedenis geworden. Ja. Maar goed, voor alle relevante passages vond hij in bijna dezelfde bewoordingen citaten van Gandhi. Over onthouding, over anticonceptie, over het huwelijk, kinderen, de inmenging van overheden, losbandigheid. En iedereen dweepte toen met Gandhi, maar niemand maakte die bedenking van Gandhi zegt eigenlijk net hetzelfde.
Ja.
En vandaag merken we dat bij zogenaamde natuurvolkeren die zich verzetten tegen kunstmatige anticonceptie, dat ook hetzelfde denken heerst. Het zijn toch nog altijd vooral Afrikaanse landen die zich verzetten tegen het invoeren van anticonceptie door programma's van de Verenigde Naties enzovoort. Zij willen uiteraard de moedersterfte verminderen, maar niet ten koste van hun kinderen.
Nee, het is zo. Ja.
Je ziet trouwens vandaag ook, los van de katholieke kerk, dat er toch een aantal merkwaardige boeken en artikels ook verschijnen over menselijke seksualiteit, die uiteindelijk veel meer in de lijn liggen van de leer van Humani Vitae. En dan denk ik heel concreet aan het later werk van een icoon van de seksuele revolutie in de jaren 60, de Australische antropologe Germaine Greer. Pierre heeft aan de universiteit haar boek nog moeten lezen, De vrouw als eunuch, een boek uit 1970. Maar 14 jaar later slaat ze een heel andere toon aan in haar boek Het lot van de vrouw. En daarin verwijt ze de kerk zelfs dat ze haar leer niet in de katholieke scholen heeft ingevoerd. En ik citeer haar even, als het de katholieke kerk werkelijk ernst was geweest met haar standpunt over kunstmatige geboorteregeling, dan was dit op katholieke meisjesscholen allang gebeurd. Elders schrijft ze, ik heb nog nooit een arts ontmoet die bewust volkerenmoord wilde plegen. Maar er zijn er wel honderdduizenden die echt geloven dat onvruchtbaarheid goed is voor mensen, of ze het nu willen of niet. De mythe dat er een noodtoestand bestaat, geeft ons zeker niet het recht armoede en onwetendheid uit te buiten door de armen ertoe te brengen toestemming te geven voor de vernietiging van hun vruchtbaarheid.
Dat is wel interessant,
tot daar, he, haar woorden.
Dat het komt uit een hoek die uiteindelijk niet katholiek is.
Ja, klopt. En een beetje dichter bij ons in de tijd is er het boek van Holy Greg Spall, Sweetening the Pill heet het boek, waarin zij de facto de visie van Paulus VI eigenlijk onderschrijft, al wil ze dat zeker niet gezegd hebben. Het is overigens grappig hoe zij een onderscheid maakt tussen NFP of Natural Family Planning en FAM of the Fertility Awareness Methods. Zij kiest voor het laatste, terwijl beide eigenlijk hetzelfde zijn, maar alleen is NFP in haar ogen iets dat van de kerk komt, iets katholiek, en FAM is dan meer iets van de wetenschap.
Ja, die FAM dat is eigenlijk een beetje, is uiteindelijk hetzelfde als natuurlijk,
ja, het is hetzelfde.
Familieplanning, maar ze geven een andere naam
Het
aan.
Is een andere naam, ja. En ik moet toegeven, in 2008 heb ik samen met professor Ivo Broosjes van Leuven hebben een congres georganiseerd en we hebben de juiste keuze gemaakt, want dat was een congres dat we samen in het Antwerps provinciehuis hebben opgericht of gehouden, een internationaal congres rond Fertility Awareness-Based Methods, dus rond FAM, met onder meer gynaecologen van Leuven, Bernard Spits was daar, Antwerpen, Yves Jacquemin en de VUB, Hendrik Camus. Naast de wereldtop in zaken natuurlijke geboorteregeling, NFP, laten we zeggen FAM dan, hè, want anders komt dat... Maar dus dat was de titel, we hadden FAM gebruikt. Maar goed, in ieder geval, die, als ik nu even terugkom op die Holy Greek Spell, die Annemie juist aanhaalt in haar boek, heeft ze veel meer de argumenten tegen contraceptie dan Paulus VI in Humanae Vitae. Zij haalt alles, een hele opsomming van bijwerkingen van de pil, vasculaire problemen enzovoort. En trouwens, dat klopt, want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de pil zelfs ingeschaald als een kankerverwekkende product van klasse 1 naast tabak en asbest. En te bedenken dat dat nu wordt ingenomen vanaf de tienerjaren tot de menopauze, dat zelfs in België tot 25 jaar gratis wordt aangeboden, ja. Vind ik bijzonder moeilijk, maar goed, hè. En al deze vrouwen, dus ik spreek over die Annemie er juist heeft aangehaald, Germaine Greer, de Holy Greek Spell, maar nog anderen klagen eigenlijk de grote ideologische, economische en sociale krachten aan die de pil propageren. En het geeft toch eigenlijk allemaal aan dat je ook puur medisch en psychologisch, economisch, sociaal, sociologisch tot dezelfde vaststelling kunt komen dan als Paulus VI.
Dus uiteindelijk, Humanae Vitae heeft niet alleen een waarde op religieus gebied,
nee, maar zeker
gewoon
niet.
Op medisch, sociaal gebied.
Ja, klopt.
Nu, beste Annemie en Pierre, ik stel voor dat we het hierbij laten voor over deze encycliek Humanae Vitae. Ik stel voor een klein stukje muziek, en waarom niet uit de jaren 60, Love is Blue. Beste luisteraars, ik heb hier in de studio Pierre Hernalsteen en zijn vrouw Annemie. Beste Pierre, telkens als je me een mail stuurde, staat er onder je naam vermeld algemeen coördinator natuurlijke familieplanning Vlaanderen, VZW. En dan staan er ook twee websites, nfp.be en sensiplan.be. En ik ben zo'n beetje gaan surfen in beide websites. En zo kom ik toch aan een aantal vraagjes. Maar eerst toch een logische vraag. Hoe zijn jullie daar eigenlijk in geraakt? Of ik zal zeggen, eerder mee gestart, denk ik. Ja.
Toen ik op school zat, in het middelbaar dan, ik denk het vijfde of het zesde jaar van het middelbaar, kregen we in de biologieles voortplanting, seksualiteit. Maar daar kwamen dus toen ook de voorbehoedsmiddelen bij, zoals het toen vooral genoemd werd. Waarbij uiteraard de natuurlijke middelen direct gecatalogiseerd werden als onbetrouwbaar. En de pil, toen toch wel heel erg opkomend, was dan de oplossing. Dus daar, dat was allemaal positief.
Welk jaar is dat ongeveer?
Eind jaren 70.
70 zo,
eind
ja.
jaren 70. Okay.
Ja.
Ja. Maar ik had altijd zo'n gevoel van, dat kan toch niet? Onze vruchtbaarheid, ons lichaam moet toch zodanig in elkaar zitten dat daar wel iets op een natuurlijke manier mee te doen is. Hè? Dus dat je daar niet de facto moet gaan ingrijpen om een natuurlijk gebeuren eigenlijk te gaan, ja, moet ik het zeggen, om daar echt serieus op in te grijpen. Hè? Om die kinderwens al dan niet te voldoen, allee, vooral niet te voldoen dan. Dus ik had zo de idee van, als het de moment is, ik zal wel iets vinden voor mezelf. Hè? En toen we huwden, of kort nadien, of ik weet niet meer precies, had ik van mijn schoonmoeder een artikeltje uit de Femme d'aujourd'hui gekregen over natuurlijke geboorteregeling. Nu, mijn schoonmoeder was van geboorte Franse, vandaar dat het dus ook een Frans artikel was. Mm-hmm. Dus we hebben dat dan gelezen en eigenlijk zijn we zo'n beetje op dat artikel verder gegaan de eerste jaren. Het was zo wat natte vingerwerk dan. Hè. Ja. En bij gevolg hadden we op 3 jaar tijd 3 kinderen, dus dat was geen probleem. Maar dan wilden we toch wel eventjes een rustpauze en gingen we op zoek naar een alternatief. We dachten, ja, we staan nu voor een keuze, wat gaan we doen?
Ja, ja. Klopt. Ja, en ik herinner me nog, de artikel dat was van Michel Guy, hè, waar we nadien,
die we dan nadien hebben
leren kennen. Ja. Ja, en dan eigenlijk eerder toevallig hebben we dokter De Vos leren kennen en via hem, dus de gynaecoloog, ook de gynaecologe Anna Flynn, die kwam lesgeven hier in Brugge.
Ja.
En daar hebben we de methode voor het eerst geleerd voor onszelf toe te passen. En toen vernamen we dat ook Duitsers bij Anna Flynn de methode hadden geleerd. Nu moet je weten, ik ben van opleiding germanist, meer concreet Duits. Ik heb me met theater bezig gehouden, maar ook Duits. Mm-hmm. En, dus we hebben dan contact opgenomen met de Duitsers. En zij hadden intussen, ik heb het er juist al gesuggereerd, hè, dus in opdracht van de bisschoppenconferentie en met subsidies van de bondsregering, hadden zij heel grondig onderzoek gedaan aan verschillende universiteiten, ik denk 7 universiteiten, rond de methodiek. En ze hadden die helemaal verfijnd, vooral didactisch op punt gesteld. En die hebben we toen overgenomen en in België en ook Nederland geïntroduceerd via NFP Vlaanderen en onze zustervereniging NFP Nederland.
Ja, mooi. Dus dat was dan toch mogelijk in Duitsland? Hè?
In Duitsland? Ja. Daar lukte het wel om dat te verspreiden.
Ja, tenminste. Dus jullie naam die je gebruikt hebben voor de methode is Sensiplan?
Ja, wel. Ja, ja, dat is een ander verhaal. Zo'n 11, 12 jaar geleden, denk ik, kregen we van een arts in de Technisch Geneeskundige Raad van het RISIF. Ik kan nu heel de structuur van het RISIF niet uitleggen, want dat is te ingewikkeld. Maar in ieder geval, die zit daarin, dat is eigenlijk aan de basis voor het bepalen van nomenclatuur.
Al die cijfertjes.
Al die cijfertjes die worden in die technisch geneeskundige raad bediscussieerd en vernieuwd. Elke week weer vergaderen die mensen om nomenclatuur te schrijven, hè, omdat de geneeskunde natuurlijk evolueert. En die kreeg dan te horen dat hij in het kader van kinderwens de natuurlijke aanpak als eerste wilde aanbieden. En zeggen van, kijk, er is in vitro fertilisatie en dergelijke meer, maar ja, als mensen problemen hebben, misschien moeten ze gewoon beginnen met het eenvoudigste. En dat is dan uiteraard hun eigen lichaam leren kennen en de natuurlijke methode. En, maar NFP, want dat was dan het begrip, was te algemeen. Mm-hmm. En dat klopt, want NFP, dat is, ja, voor sommigen is dat de kalendermethode, de bindingsmethode, die toch niet zo betrouwbaar is als de symptothermale methode, dat is hetgeen wij doen.
Ja.
Mm-hmm. En dus zochten wij een naam en we hebben dan in overleg met onze Duitse, Hongaarse, Nederlandse, Oostenrijkse zusterverenigingen hebben we dan de naam Sensiplan aangenomen en wereldwijd ook beschermd. Hè. Dus dat is een geregistreerd merknaam geworden.
Ja, ja. Interessant. We gaan nu niet gans de methode gaan uit de doeken doen in deze uitzending. Maar er zijn toch wel een aantal punten, denk ik, waarop deze methode gebaseerd is.
Ja, misschien eerst een woordje uitleg, als Annemie het goed vindt, hè, over de biologische feiten. De man is in principe vanaf de puberteit levenslang vruchtbaar. Dus daar kun je weinig aan doen. Vandaar ook dat de pil voor de man, dat die er maar niet komt, want ja, dat is veel te veel inspanning. Om daar iets aan te doen. Terwijl de vrouw, die heeft elke cyclus één eisprong. Ja. Tenzij bij een twee-eigen tweeling, hè, maar dat is eerder uitzonderlijk. En die eicel kan dan nog maar minder dan 24 uur bevrucht worden. En bovendien is de vagina, of de schede, de vagina zeker, is dat, ja, het grootste deel van de cyclus zuur en vijandig voor zaadcellen. Gelukkig. Want je zou dan zeggen van, ja, hoe kunnen er dan kinderen zijn als je maar 24 uur, oh, dat is toch maar heel kort. Maar gelukkig zijn er rond de eisprong een aantal dagen dat de vagina vanuit de baarmoedermond of de cervix, hè, dat is de naam, de wetenschappelijke naam ervoor, die wordt dan bevloeid met een slijm, een cervixslijm, dat de zure schede, want de schede of de vagina is zuur, normaal, die wordt geneutraliseerd. En daardoor kunnen de zaadcellen pakweg een vijftal dagen overleven en op die eisprong op het juiste moment dan wachten.
En aan de hand van die tekens dan, kan een vrouw betrouwbaar haar fertile of haar vruchtbare venster binnen die cyclus dan vaststellen. Gemeenschap in die periode gaat dan uiteraard de grootste kans op een zwangerschap bieden. Onthouding in die periode maakt een zwangerschap dan ook onmogelijk.
Dus je moet het altijd in de twee richtingen bekijken. Hè? Dus
je kan het in de twee richtingen, ja.
Dus om vruchtbaar te geraken.
Ja, dus dat is het voordeel ook van de methode, dat je eigenlijk op elk moment kan kiezen van, in welk van de twee richtingen dat je de methode wil gebruiken.
Daarom is het ook geen anticonceptie, in geen geval. Het is een geboorteregelingsmethode. Ja. Dat is een verschil. Hè. Dus anticonceptie, dat is echt anticonceptie. Bewust, en hier bewust, is het gewoon een bewust leren mee omgaan. Ja. Hè, dus dat is toch wel iets anders.
Ja. Ja. Mm-hmm. En de methode berust dus op de waarneming van een aantal vruchtbaarheidssymptomen die in de loop van een menstruatiecyclus veranderen. En de belangrijkste hiervan zijn de ochtendtemperatuur die de vrouw neemt voor het opstaan. Hè? Mm-hmm. En dan de slijmafscheiding waar Pierre het er net over had. Dus die ter hoogte van de schedeingang dan wordt waargenomen. Hè? Dus, maar die eigenlijk komt vanuit de baarmoederhals, daar wordt die geproduceerd. En ook een derde factor is dan de ligging en de consistentie of de stevigheid van de baarmoedermond zelf of van de cervix. En die symptomen, dus zoals ik zei, veranderen dan in de loop van de cyclus onder invloed van de lichaams-eigen hormonen, oestrogeen en progesteron. Twee benamingen die vrouwen zeker wellicht heel bekend in de oren klinken. En meestal heb je aan het begin van de cyclus nog enkele dagen dat je onvruchtbaar bent, maar die onvruchtbaarheid staat dan in relatie tot de eisprong die gaat komen, maar waarvan dat je niet weet wanneer die precies er gaat zijn. En daarna, dus na die enkele dagen bij het begin van de cyclus, begint het oestrogeen meer en meer te werken, aanwezig te zijn in de bloedbaan, en neemt dan de gemeenschappelijke vruchtbaarheid van man en vrouw toe, naar de eisprong toe.
Ja, dus die gemeenschappelijke vruchtbaarheid is eigenlijk de periode waarin, dankzij aanwezigheid van dat cervixlijnbevruchting mogelijk is. Hè. Dat is de gemeenschappelijke vruchtbaarheid.
Ja, klopt. Want in die periode, in die vruchtbare periode, gaat het cervixlijm ook in kwaliteit en in hoeveelheid toenemen. Dat wil zeggen dat cervixlijm rekbaarder wordt en ook doorzichtiger. Je kan het vergelijken als het echt heel vruchtbaar is met rauw eiwit eigenlijk, hè, om daar een beetje te kunnen iets bij voorstellen. Ook kan de vrouw voelen dat de cervix of de baarmoedermond zachter wordt en zich een beetje opent. Dat is niet spectaculair, dat is maar een paar millimeter, maar dat verschil is wel voelbaar. En op een zeker moment zal de ochtendtemperatuur dan gaan stijgen onder invloed van het verhoogde aanwezigheid van progesteron in het bloed. En dat is dan een teken dat de eisprong voorbij is. Hè, dus het progesteron is daarvoor verantwoordelijk. En op dat ogenblik gaat ook het cervixlijm dan verdwijnen, minder worden van kwaliteit, en gaat de cervix of de baarmoedermond zich terugsluiten. En dan begint de absoluut onvruchtbare periode tot aan het einde van de cyclus. Want uiteraard, er is geen levende eicel meer, dus er kan ook onmogelijk nog een bevruchting plaatsvinden.
En zo'n vruchtbare periode, dat duurt dan hoe lang?
Dat hangt er vanaf. Dus als je kinderwens hebt of niet, dat zal verschillend zijn. Bij kinderwens zoek je immers de meest vruchtbare dagen. En dat kan in de praktijk gaan van misschien één dag tot een goede week. Dus dat hangt echt, minder vruchtbare vrouw bijvoorbeeld, zullen misschien maar één dag optimaal zwanger kunnen worden. En voor hen is het dus zeker belangrijk om deze methode te kennen, omdat ze dan ook zonder kunstmatig ingrijpen, toch spontaan zwanger kunnen worden als zij precies weten wanneer is nu die hoogvruchtbare dag. Of die paar dagen dan eventueel. Hè. En heb je geen kinderwens, dan moeten we wel een veiligheidsmarge incalculeren. En dan moet je toch wel rekenen op een tweetal weken.
Dat is toch de helft van een cyclus uiteindelijk.
Ja, zo ongeveer.
Ja. Maar is dat dan niet erg lang, zo die onthoudingsperiode?
Ja, in de praktijk blijkt dat wel mee te vallen. Nu, dat is ook geen ideaal. Hè. Er bestaat ook geen ideaal. Hè. Dus, nee. Er is altijd ook een beetje een minder makkelijke kant van de medaille. Maar dat is ook een beetje een uitdaging voor een paar ook, om daarmee om te gaan. Hè. Het is een periode, als je niet zwanger wil worden, waarin dat je ook op zoek kan gaan naar alternatieven om samen te zijn. Hè. Mm-hmm. Om ook creatief te zijn daarin, dat wil niet zeggen dat je elkaar niet mag vastnemen of mag knuffelen, niet mag aanraken, maar je weet dat er, als je niet zwanger wil worden, ja, dat er dan geen gemeenschap op volgt. Nu, destijds daar rond heeft men ook in Duitsland onder andere onderzoek gedaan, sociologisch een beetje dan, naar paren die... En heeft men vastgesteld dat paren die sensieplan gebruiken in de praktijk eigenlijk even vaak gemeenschap hebben als mensen die kunstmatige anticonceptie gebruiken. Maar alleen gaat die gemeenschap uiteraard anders gespreid zijn. Dus die is meer gefocust dan of geconcentreerd in de onvruchtbare periode, hè, als mensen geen kinderwens hebben. Terwijl dan bij anticonceptiegebruikers, die kunnen dan om het even op welk moment gemeenschap hebben. Dus daar ligt een beetje het verschil.
Ik stel voor nog een stukje muziek en dan gaan we met het gesprek verder dan.
Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste Pierre en Annemie, ik zou wat een beetje advocaat van de duivel willen spelen en dus een aantal opwerpingen naar jullie gooien. Is deze sensieplanmethode echt zo betrouwbaar? Men zegt toch dat natuurlijke methoden niet zo nauwkeurig werken.
Ja, dat is inderdaad wat nog altijd verteld wordt, hè. Maar onze ervaring, onze eigen ervaring is duidelijk. De methode die werkt en die werkt in de twee richtingen eigenlijk zeer goed. We hebben zelf ook aan wetenschappelijke studies deelgenomen en vastgesteld dat ook in de dagelijkse praktijk, hè, want je kan wel een methode hebben die op zich goed werkt, maar ze moet in de dagelijkse praktijk uiteraard ook doen wat er van verwacht wordt, hè. En dan hebben we vastgesteld dat de betrouwbaarheid ook dus in dat dagelijks gebruik toch wel heel hoog ligt. Je kan Sensiplan eigenlijk gerust naast pillen of spiraal zetten. Als je dat dan even wil uitleggen, dan is het op 100 vrouwen die 1 jaar lang Sensiplan toepassen, zullen er in de praktijk van die 100 een tweetal ongepland zwanger worden. En bij de pil kan dat zelfs 8 à 9 zijn.
Zoveel?
Ja. In de dagelijkse praktijk, hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Nu, nog een opwerping. Is Sensiplan dan vooral niet weggelegd voor koppels die een regelmatig leven leiden, die zich strikt kunnen houden aan die dagelijkse waarnemingen en die regels respecteren?
Ik zou dat zo niet zeggen. Belangrijk is eigenlijk de motivatie en uiteraard liefst van beide partners. Hè? En ook een goede leerperiode, dat is wel belangrijk. In de leerfase is het wenselijk dat je alles goed opvolgt, dat je goed waarneemt, dat je goed noteert. Want die dagelijkse waarneming die gaan je ook helpen om een inzicht in je eigen cyclus gebeuren te krijgen. En na 3 cycli... in de loop van 3-4 maanden zijn de meeste koppels effectief ook wel weg met die methode. Mm-hmm. En vaak, of het liefst zien we ze na enkele maanden, een maand of 5-6 nadien nog eens terug, om te vermijden dat ze overmoedig gaan worden en fout beginnen maken. Hè, of dat ze zo'n beetje hun eigen methode ervan gaan maken. Maar nadien loopt het eigenlijk meestal heel goed.
Ja, en ik zou eigenlijk willen zeggen, in tegenstelling tot pilgebruik, dat een strenge discipline vraagt, want die 8 à 9 faalcijfers, dus percent die falen bij de pil, dat heeft daarmee te maken vooral. Dat vraagt discipline om elke dag je pil te slikken, jaar in jaar uit. En dat is bij Sensiplan helemaal niet het geval. Hè. Je moet natuurlijk wel de waarnemingen blijven doen, maar dat wordt ten eerste wordt dat een tweede natuur. Hè. Zoals je tanden poetsen. Als je naar het toilet gaat, even de cervixlijnwaarnemingen doen. Dat klinkt nu misschien een beetje heel vreemd voor de luisteraars.
Ja,
maar voor de vrouwen die dat kennen, is dat echt een evidentie. Dus dat doe je automatisch. En de temperatuur, die hoef je strikt genomen niet altijd te nemen. Eens je die stijging hebt waargenomen en geïnterpreteerd, dan hoef je eigenlijk tot de volgende cyclus niks meer te doen. Maar uiteraard moet je aan de regels houden. Hè? Ken je dan. Die kan je toepassen en dan weet je, daar zitten we dan. Hè?
Nu, ik gooi nog een andere opwerping. Voor vrouwen met een sterk onregelmatige cyclus is deze methode niet weggelegd, ik zeg maar. Hè.
Ja, nee, een regelmatige cyclus was destijds zeker nodig bij de verouderde kalendermethode, hè, omdat die een berekening maakte tussen kortste en langste cycli, en dus dat was daar wel belangrijk om die methode te laten werken. Maar de sterkte van Sensiplan is net dat je vruchtbaarheid eigenlijk van dag tot dag gaat waarnemen. Mm-hmm. En dat je ook onregelmatige cycli kan interpreteren. Er zijn zeker uitzonderingen. Hè. Het is niet zo dat je kan zeggen 100% van de cycli zijn altijd perfect interpreteerbaar. Dat is ook niet zo. Een onregelmatige cyclus betekent vaak gewoon een cyclus die door een of ander voorval gestoord is. Bijvoorbeeld, je bent een paar dagen ziek, hè, je temperatuur gaat de hoogte in uiteraard. Of je hebt een feestje gehad, je gaat veel later slapen dan je gewoon bent, oudjaar, kerst of vakantie gaan. Die dingen kunnen een invloed hebben op je cyclus en die dan wat onregelmatiger maken dan dat je gewoon bent. Maar meestal beïnvloedt dat dan de temperatuur? En voor het Sensiplan is dat eigenlijk geen probleem, omdat die gestoorde temperaturen dan buiten beschouwing worden gelaten bij de interpretatie. En hooguit duurt de vruchtbare periode dan, volgens de regels, een beetje langer.
Een beetje langer, ja. Nu, ja. Er is ook kritiek op de methode tijdens de periode na een bevalling, met of zonder borstvoeding. Ik veronderstel dat Sensiplan dan toch ook moeilijker is?
Ja, dat is inderdaad, dat is een ander verhaal. Zeker als je, zoals wij, destijds de methode dan pas leert. Hè. Wij hebben die geleerd, ja, toen Annemie pas bevallen was van onze derde. Ja, en dat is niet zo comfortabel, hè. Op zich is Sensiplan ook tijdens de borstvoedingsperiode heel betrouwbaar, maar je moet dan meer vruchtbare dagen veronderstellen dan je eigenlijk vruchtbaar bent. En dat is best lastig. Want het is pas achteraf dat je weet dat je al die tijd in feite toch niet zwanger had kunnen worden. Hè? Maar omdat je die zekerheid wil, ja, dan is dat afwachten.
Je bent inderdaad tijdens de borstvoedingsperiode sowieso minder vruchtbaar, biologisch gezien. Hè? Maar de methode geeft meestal meer vruchtbare dagen aan die je moet aannemen dan om gerust te zijn. Hè? Maar aan de andere kant is het ook wel vaak zo dat zeker die eerste weken na een bevalling, dat er vaak ook wel vermoeidheid is, vermoeiende nachten en vooral door zorgen voor baby, en is deze periode wel overbrugbaar. En nadien komt dan de normale vruchtbaarheid terug. Dat is natuurlijk wel heel afhankelijk van vrouw tot vrouw. Er zijn vrouwen die heel snel terug, ondanks zelfs borstvoeding, toch vrij snel een gewone cyclus terug hebben. En bij anderen kan het echt wel maanden zijn vooraleer ze terug in hun gewone cyclus situatie terechtkomen.
Nu, het veronderstellen. Ja, je wou nog iets?
Dan is het ook wel fijn als je terug in dat gewone patroon zit, dat je daar ook terug een feest kan van maken. Hè?
Dus, tuurlijk. Ja.
Als ook de vermoeide...
Het veronderstel, we komen daar straks even op terug, het veronderstel ook natuurlijk dat je een opleiding volgt en
dat begeleiding, hè?
We komen daar straks op terug. We gaan nog eventjes luisteren naar een kort stukje muziek en dan nemen we de laatste fase van dit interview. Beste Annemie en Pierre, we hebben al enkele punten overlopen waarop deze Sensiplan-methode voor natuurlijke geboorteregeling is gebaseerd. Tevens enkele opwerpingen beantwoord. Nu, deze methode moet uiteraard goed aangeleerd worden om correct te worden toegepast als ik jullie uitleg, vooral het laatste deel, aan hoor. Ik las dat jullie al bij jongeren deze methode willen vertrouwd maken.
Ja, jongeren kunnen deze methode zeker leren om vertrouwd te worden met hun eigen lichaam en hun vruchtbaarheid. Dus dat betekent niet dat ze seksueel actief moeten zijn. Hè.
Er is intussen in Duitsland door een van de ontwikkelaars trouwens van de methode een heel programma opgezet sinds de jaren 90 ongeveer. 2000. Voor jonge meisjes en jongens vanaf 9 à 10 jaar ondertussen al. En we hebben hier eigenlijk heel onlangs dat programma voor meisjes momenteel nog van 10 tot 12, 13 jaar ingevoerd onder de naam Cyclus Show. En dat programma omvat een workshop van een hele dag, al dan niet samen met de moeders of een vrouwelijke vertrouwenspersoon, waarbij meisjes eigenlijk op een heel speelse ontdekkingsreis gaan of worden meegenomen doorheen hun lichaam. We werken met heel mooi materiaal, met doeken, met een heel beeldrijke en liefdevolle taal ook. En op die manier wordt er eigenlijk verwondering opgewekt voor de schoonheid van het eigen lichaam en zijn vruchtbaarheid. Hè. En de hoop is om op die manier ook de puberteit, dat meisjes ook de puberteit op een positieve manier met zelfvertrouwen ook kunnen ingaan. Hè, en dat die ook op die manier kunnen beleefd worden. De gedachte daarachter, de leidgedachte, is eigenlijk: wat ik kan waarderen, wil ik respecteren. Dus als je iets ontdekt dat je waardevol vindt, dan ga je daar ook zorg voor dragen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje de achterliggende.
Ja, onze methode is gebaseerd op observatie, dus ik kan er niet vroeg genoeg mee beginnen.
Nee, het is eigenlijk
het
een
echt
heel
iets van jezelf
van wordt. Hè? Ja. Ja. Ja,
het is dat wat Germaine Greer ook zei, hè, van was het ernstig geweest voor de katholieke school, maar dat maakt nu niet uit. Ja. Maar dan waren ze er al in op school mee begonnen. Hè?
Ja, tuurlijk.
Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Hè?
Nu, ik ga op het einde van de uitzending ook de website weergeven van... Ja, ik ging bijna zeggen circus show, maar het is cyclus.
Het lijkt erop, het is een cyclus show.
Een heel belangrijk aspect van deze natuurlijke methode is dat het een uitdaging betekent voor de relatie. Nu, we hebben het zelf ondervonden, het is een werk van de vrouw, maar evenzeer van de man. En ik herinner het mij een beetje als het bijhouden van een kleine boekhouding. En ik was dan de boekhouder die de observaties die mijn vrouw opgaf, noteerde. En dan samen natuurlijk interpreteerden we de resultaten. Nu, het is een samenwerking, het is ook een uitdaging natuurlijk.
Ja, ja, het is zeker niet altijd een evidentie. Hè. Boekhouder, ja, mooi.
Ja, ik moet denken aan hetgeen dat Ursula ooit vertelde in een tv-interview. Dat is iemand die in Duitsland eigenlijk verantwoordelijk was voor de arbeidsgroepen NFP. En in een tv-interview was ook die journalist die de vraag stelde, omdat je nu over boekhouders spreekt, als je dat wil toepassen, dan moet je toch eigenlijk een boekhouder zijn. Ja. En ze zei al lachend erop, zegt, ja, maar ook boekhouders kunnen goede minnaars zijn.
Ja, ja, oké. Okay. Allee, vooruit.
Ja, dat is... Nee, maar het klopt, hè. Wel, die minnaar, dat is de motivatie, hè. Motivatie en communicatie, dat zijn twee belangrijke dingen. En we merken vooral dat mensen voor sensibelang kiezen omdat ze problemen hebben met de huidige contraceptie. Mm-hmm. Of omdat ze mogelijke bijwerkingen, willen vermijden. Dus ze willen eigenlijk gezond leven. Maar die communicatie, daar gaat het om. Hè. Ja.
Dat is toch een belangrijk aspect, hè? Omdat je elke cyclus opnieuw geconfronteerd wordt eigenlijk met die gemeenschappelijke vruchtbaarheid en die je dan samen ook bewust moet beleven. Hè? Ja. Je staat eigenlijk elke cyclus terug voor de keuze van welke weg willen we gaan samen. Hè? Welke keuze maken we in ons gezin? En je kan dat als een nadeel zien, omdat het een inspanning vraagt, maar ook net als een voordeel, een kans om gevoelig te zijn of te worden ook voor mekaars wensen en verlangens. Hè. Er zijn ook in het verleden een aantal studies verschenen die aantonen dat gebruik van Sensiplan of een andere natuurlijke methode vaak een positieve invloed heeft op de relatie. Anderzijds, voor relaties die broos zijn al, kan het ook extra belastend zijn en misschien zelfs tot een breuk leiden. Maar dat maakt dan dat ook wel duidelijk, dat er daar ook een probleem ligt. Hè? Ja.
Nu, op de site van Sensiplan vind ik, en ook de luisteraars gaan daar vele antwoorden op vragen ook op vinden, maar toch wordt altijd aangeraden om je door een consulent te begeleiden. Dat is zeer belangrijk, denk ik.
Ja. Ja, Vooral sinds de opkomst van hormonale contraceptie in de jaren 60 zijn we eigenlijk als vrouwen ook vaak vrij vervreemd geworden van ons lichaam. Hè? En we moeten dat eigenlijk terug opnieuw grondig leren kennen en dat als van onszelf leren ontdekken terug. Hè. Je kan het een beetje vergelijken met autorijden. Je geeft een jongere van 18 ook geen autosleutels met een handboek en stuurt hem maar de baan op. Maar je leert hem echt autorijden met een ervaren rijinstructeur. Hè. Mm-hmm. Vandaar dat we ook aanraden, of ten eerste aanraden, om de methode te leren met een ervaren sensieplanconsulente. En die vind je een beetje over ons Vlaamse land verspreid. Je kan ze ook via onze website vinden en contact met de verantwoordelijke opnemen dan. Hè?
Ja, ik wil toch iets zeggen over onze consulenten. Hè. Onze sensieplanconsulenten zijn om te beginnen allemaal zelf sensieplangebruiker. Ja. Ze hebben allemaal een grondige opleiding van een 60 uur gevolgd met een praktische stage. En dan volgt voor de stage een schriftelijke proef, daarna een mondeling examen afgenomen door een jury, voorgezeten door een gynaecoloog. En tot op heden hebben we altijd kunnen rekenen op een afgevaardigde van de dienst gynaecologie van de Katholieke Universiteit hier in Leuven. Ja. Meestal is dat zelfs een hoogleraar. Ja. En ja, dat garandeert dan toch de kwaliteit van onze consulenten. En dat kan ook de gebruiker echt wel geruststellen.
Ja,
hè?
Ik wou er nog eventjes aan toevoegen in verband met die consulent. Als je de methode leert, dan sta je soms toch wel tot... Stel jezelf vragen of ben je niet gerust van observeer ik dat nu juist of wat moet ik daar nu uit opmaken? En dan heb je toch altijd het terugvallen op de consulent waar dat je dat dan contact, ook mee kan bespreken, waar dat je dat contact hebt. Dus dat gaat toch ook wel ervoor zorgen dat je ook meer zelfvertrouwen, meer gerust gaat voelen. Hè,
in vertrouwenspersoon eigenlijk.
Ja.
Nu, beste Pierre en Amie, het einde van de uitzending nadert stilaan. Beste luisteraars, ik ga dus straks enkele info's doorgeven. Jullie kunnen misschien pen en papier al klaarleggen. Nog een slotvraag aan jullie beiden. Hebben jullie nog een wens? Het gaat tenslotte om jullie levenswerk.
Ja, ik denk dat we allebei dezelfde droom hebben. Hè? Maar laat ik een eerste stap benoemen. Graag terugbetaling van ons consultatiewerk met de hele infrastructuur, coördinatoren, opleiding enzovoort door het RISIF. He, want de pil is gratis, terwijl dat de pil eigenlijk toch wel ook risico's inhoudt. En daarvoor moeten mensen dan betalen. Hm? Intussen zijn alle giften welkom om onze werking te kunnen bestendigen, want dat
kost allemaal.
Dat kost allemaal. Ik wil toch zeggen, vruchtbaarheid is geen ziekte. Sensieplan is goedkoper dan 20, 30 jaar remgeld voor de pil die je moet betalen.
Wij betalen, ja.
Uiteraard pas vanaf 25 jaar tegenwoordig. De rest betalen wij dan, hè? Via ons belastinggeld. En uiteraard, sensieplan kost ook geld, hè? Zowel voor het materiaal als voor de geleverde uren. Ook al is het momenteel veelal vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Het vertaalwerk, het onderzoekswerk, de opleiding, de public relations, het kost allemaal veel geld in feite. En ofwel subsidieert de overheid dat, wat logisch zou zijn gezien het om volksgezondheid gaat, ofwel betaalt de gebruiker het.
Mm-hmm. Ja. Voor mij is de opname van vruchtbaarheidsbewustzijn in het schoolprogramma toch wel belangrijk. En dat bedoel ik niet theoretisch, maar heel praktisch. Hè? Dus dat meisjes ook leren eigenlijk aan den lijve een cyclus of een vruchtbaarheid te ervaren, te ondervinden. Hè. Een beetje zoals we dat met de cyclusshow en het MFM-programma beginnen te doen. Nu, dat MFM staat... De cyclusshow is daar eigenlijk gewoon een onderdeel van. MFM staat voor My Fertility Matters, dus mijn vruchtbaarheid is belangrijk. Hè. Ik schat de interesse naar een alternatief als sensieplan hoger dan het zeer kleine aantal dat we momenteel bereiken. En daar zijn verschillende redenen voor. Het is te weinig bekend en te weinig toegepast. Dus uiteraard is er ten eerste de onbekendheid. De farma-industrie is er al sinds de jaren 60, dankzij de pil ook, is een miljardenindustrie geworden. Ja. En kan dus moeiteloos miljoenen in publiciteit stoppen. Hè? Dat is vrij logisch. En daarbij worden natuurlijke methoden nog altijd als onbetrouwbaar of toch minstens moeilijk en heel veel eisend afgedaan. Nu, over sensieplan als dusdanig wordt nog minder gesproken. Die publiciteit komt ook tijdens congressen bij de artsen en nu ook bij de vroedvrouwen stilaan terecht. En daardoor krijgen ze heel eenzijdige informatie. In de opleiding gaat eigenlijk alle aandacht naar kunstmatige contraceptie. Hè. In feite wensen we gewoon dat Sensiplan in de gezinnen kan worden doorgegeven van ouders op kinderen. Dat zou het mooiste zijn. Hè. Zoals ze leren spreken en zoveel andere zaken van hun ouders leren. Er is trouwens ergens ook een volk, ergens in Afrika, dacht ik, waar een bepaald onderdeel van de methode, dus dan gaat het over de cervix, hè, dus over het openen van de baarmoedermond en het terugsluiten. Mm-hmm. In het ritme van de cyclus wordt dat van de moeders op de dochters, dus dat is hun goed bewaarde geheim. Hè. Ja, ja. Maar ja, hier gaan we daar waarschijnlijk nog decennia of misschien zelfs overheen moeten gaan.
Ja, om dat te bereiken. Ja.
We gaan optimist blijven.
Dat is onze droom. Ja.
Beste luisteraars, hier enkele info zoals beloofd. Het boek Theologie van het Lichaam met het memorandum van Krakau kan besteld worden bij uitgeverij Bethsaida. Ze hebben een website, bethsaida.org. Alle informatie over natuurlijke familieplanning Vlaanderen en de Sensiplan-methode staat te lezen op de website. Ik herhaal ze even: nfp.be en sensiplan.be. Informatie over de cyclusshow, juist uitgedrukt, vind je op de website mfm-programma.be. mfmprogramma.be. Nu, belt u maar gerust naar onze radio op het nummer 016 41 47 47. Pierre en Annemie, hartelijk dank voor jullie getuigenis, maar vooral ook voor de goede samenwerking voor het maken van de tweedelige uitzending ter bespreking van de encycliek Humanae Vitae. En beste luisteraars, dank voor het misschien geduldig luisteren en tot een volgende uitzending in de Rots in de Branding.